Geliefde gemeente, overdenken wij deze middag uit de Heidelbergse Catechismus, de 21ste zondagafdeling. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Daar vraagt de onderwijzer in de 55ste vraag: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Het antwoord luidt eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Het hoort bij het artikel van ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Letten wij op de gemeenschap aan Christus en al zijn schatten en gaven. En in de tweede plaats op het gemeenschappelijk gebruik van de gaven die hij verleent. Je hebt eigenlijk al kunnen merken dat dit artikel ook gaat over de kerk. Dat het iets is, een omschrijving van die kerk, van dat samen zijn, van die samenleving, van die gemeenschap. Nou kun je bij zo'n artikel natuurlijk alle kanten uit. Je kunt zeggen, nou ja, laten we daar maar over ophouden, van die gemeenschap der heiligen. Er is eerder verdeeldheid, een twist, een tweedracht, en elkaar dwars zitten, op vaak een klein zielige wijze. Maar die gemeenschap der heiligen, dat is gewoon een lachen. Op die manier kun je erover spreken. Je kunt er ook veel ernstiger over spreken in de zin van, ja, als dat nou maar eens waar zou zijn. Als dat nu maar eens waar zou worden, en je kunt op jouw manier je best doen om die gemeenschap der heiligen een klein beetje gestalte te geven. Dat kun je doen in het zoeken, in het ecumenisch bezig zijn, om te proberen bij elkaar te brengen wat zich aandient of tooit met de naam van Christus. Het kan ook, dat is je zou zeggen, een meer ernstige poging van een belangstellend christen, meelevend christen, die zich geroepen voelt om toch die gemeenschap der heiligen, om die gestalte te geven en die ook erg teleurgesteld is als die merkt dat het allemaal niet zo lukt als dat hij zich had voorgesteld. Maar dat dat ideaal ook werkelijk een ideaalbeeld blijkt te zijn in zijn waarneming, waar het in de praktijk vaak zo ver van af blijft. Je kunt ook met een zekere, ja, lauwheid gewoon constateren dat er ook in de 12 artikelen staat het artikel of het deel van een artikel van de gemeenschap der heiligen en een paar keer zuchten en zeggen, ja, hoe zouden twee te samenkomen indien ze niet te samengebracht worden? En we leven in een droevige tijd waarin geen twee mensen meer samen kunnen optrekken en het samen eens kunnen zijn. En dat ik daarin dan zie het tekenen van de eindtijd, dat de mensen moeilijk zullen zijn kittelachtig van gehoor, zichzelf eigen leraars opgarende naar hun eigen idee enzovoort, waarin eigenlijk ieder alleen maar vecht voor zichzelf en voor zijn eigen parochie. Maar ja, dat hoort er dan eenmaal bij de dingen die ons zullen wedervaren. Als de liefde zal verkouden, zo zal de ongerechtigheid toenemen. Je voelt in al die gedachten, daar zit wel een kern van waarheid. Of de achtergrond van die gedachten altijd terecht en juist is, dat weet ik niet. Daar kun je pas achterkomen in een diepere kennismaking met elkaar. Daarom, ik weet wel dat er heel wat op en aan te merken is op dit artikel. Maar ik zou toch willen wijzen op het feit dat de apostelen in hun brieven aan de gemeenten vaak in hun aanspraak, in hun opschrift boven de brieven gesproken hebben van de heiligen. En van de geroepenen. En van de uitverkorenen. En dat, als je kijkt hoe het daar in die gemeenten was en ging, dat je dan toch eigenlijk ook zou moeten constateren. Wat vreemd. Hoe kan die man nou tegen mensen, waar hij van moet zeggen, wat is dat allemaal voor partijzucht onder jullie? Je lijkt wel kleine kinderen. De een zegt, ik ben van Paulus. De ander zegt, ik ben van Apollos. En de ander zegt, ik ben van Kefas. En zo heeft iedereen zijn eigen idee en zijn eigen voorkeur. Zijn sympathieën en zijn antipathieën. En zegt de apostel, hoe is het toch mogelijk? Is het lichaam van Christus dan gedeeld? Is Paulus gestorven? Gekruisigd voor jullie? Alles is toch uwe? Het zij Paulus of Kefas, dood en leven, alles is toch uwe? Hoe komt dat dan? Dan zou je zeggen, ja, hoe kan zo'n man nou door de Heilige Geest aan dergelijke gemeentes schrijven, heiligen, geroepenen, uitverkoren. Hij zou beter kunnen schrijven, onheiligen, oproerkraaiers, egoïsten, kleinzielige mensenkinderen, die om het minst of geringste in vuur en vlam staan, die de naam van Christen niet waard zijn, en zeker niet de naam van heiligen. Toch schrijft de apostel dat. Hij blijft dat vasthouden. Maar tegelijkertijd blijft hij ook de gemeente vasthouden. Hij blijft niet alleen het woord van God vasthouden, maar ook de gemeente. Hij zegt niet, er is zoveel dat niet klopt. Ik moet jullie als gelovigen, als christenen loslaten. Want het lijkt er niet op. Dat doet hij niet. En dat is nou juist hetgene wat wij zo vaak doen. Dat we met een beetje geheimzinnig lachje zeggen, nou ja, heiligen, nou, ik weet het niet hoor. Als ik die mensen zo gadesla, dat zijn toch ook maar gewone mensen. Ook vol met gebreken. De een heeft dit en de ander heeft wat anders, maar om nou te zeggen heiligen, ja. Ik zou er dit van willen zeggen, kijk. Je kunt natuurlijk veel waarde hechten als de paus iemand heilig verklaart. Maar het is een mens van vlees en bloed. Die kun je nou niet vergelijken met de apostelen, die door de Heilige Geest geïnspireerd zo geschreven hebben. En ja, ik zou zeggen, wij moeten ook niet denken dat die heiligen, die hier dan op de aarde heiligen heten, die genoemd en aangeroepen worden, dat dat nou hetzelfde slag heiligen is als dat Paulus bedoelt met zijn heiligen. Dat staat nog te bezien. Bij Paulus zou je spreken van een, ja, iets paradoxaals. En bij de heiligen van de Romeinse kerk zou je kunnen zeggen, ja, nou, dat was ook een bijzondere man. Die was alle andere mensen ver vooruit. In heiligheid, in boetedoening, in gebeden, in zelfkastijding, in zelfverloochening. En dat kun je van, ja, van die heiligen van de apostel Paulus moeilijk zeggen. Er is wel verschil. De een is moeilijker dan de ander. De een is meer op aan te merken dan de ander. Maar over het algemeen is er altijd wel wat aan te merken. Die mensen zouden voor dat predicaat heilige toch eigenlijk niet in aanmerking kunnen komen. Hebben wij dan geen heiligen? Jazeker. Jazeker, in onze kerken heb je ook wel heiligen gehad. Sommige mensen zeggen, er zijn er niet veel meer hoor. Het oude volk is weg en er komt niks voor in de plek. Als je die man gekend had, als je die vrouw gekend had, dat was een bijzonder mens. Je hoefde niet veel te zeggen, maar ze wisten gelijk waar je zat. En oh, een nabij leven, buitengewoon. Sommigen stonden er letterlijk 3 keer 's nachts op, of nog meer keer, om te bidden en om de Heere te prijzen. En anderen hadden een speciaal vertrek waar zij zich afzonderden tot het gebed, net als Daniel, die zijn aangezicht boog, richtte naar het oosten, zijn knieën boog. Die vaste uren hadden elke dag, van de vroege morgen tot de avond toe, uren van gebed, uren van onderzoek, van het lezen van de vaderen en van het woord. Hebben wij ook wel heiligen, kerklichten aan de Nederlandse, of lichten aan de Nederlandse kerkhemel, heb je zo'n boekje. Dus heiligen zijn onder, maar ja, dat is niet iedereen natuurlijk. Dat is nauw afgebakend. Dat is maar een enkeling die daarvoor in aanmerking komt. En het volk weet wel wie daarmee bedoeld worden. Dat zijn de mensen die hebben geen bordje op de deur nodig in die zin. Dat weet je, kijk, daar woont er ook een. Dat is een bijzonder kind van God. En daar woont er ook nog een. En dan heb je ergens daar, ja. Ja, hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Dat wij dat toch ook nog wel hebben. Ja, misschien wel, omdat wij toch nog wel een beetje Rooms zijn. Omdat het niet zo leuk overkwam toen mijn grootvader eens zei in de preek, ik hoor allemaal, als ik bij jullie op bezoek kom, hoor ik bij de een, oh dominee, die godzalige brakelijk, nou toch weer iets moois van gelezen. Moet je luisteren. En die godzalige smietengeld een ander. En die godzalige komrie. Zegt die foei mensen, schijt toch uit. At hij nog? Dronk hij nog? Ja, hij stonk nog ook. En dan worden de mensen wel boos. Want dan tast je eigenlijk een beetje aan dat bijzondere. Want die mensen, die waren eigenlijk te heilig om te eten in het oog van de omstanders. Als je die net een keer goed de neus zou snuiten, dan zou je iets tegen kunnen krijgen. He, zo in die sfeer denken en leven de mensen van. En dan is er nog iets. De heiligheid, die heiligen die je dan ook in de Calvinistische, of hoe je het ook noemen wil, reformatorische kerk, zoals men dat noemt, kent, dat zijn ook mensen die in zonderheid afgezonderd zijn. Die praten niet als een ander. Nee. Die hebben niet dezelfde kleren aan als een ander. En die doen niet zoals een ander. Dat kun je zo zien. Dat zijn geen mensen die zomaar stilstaan om over gewone dingen te praten. Dat zijn geen mensen die een kroketje zou zien eten. Dat zijn geen mensen die, nee, die hebben er geen behoefte aan om met vakantie te gaan. Nee, dat zijn mensen die een bepaalde reuk van zich afgeven, van afgezonderd. Zo gaan ze door het leven. En als ze dood zijn, dan kun je nog van hun heiligheid, van hun bijzonderheid genieten. Dan gaan we de brieven bij elkaar scharrelen die ze aan andere heilige of minder heilige mensen geschreven hebben. En dan maken we een boekje van en dat geven we uit, zodat de gedachtenis van deze rechtvaardigen nog tot zegen mag zijn voor het nageslacht. Ja. U denkt, man, je steekt zeker overal de spot mee. Nou, met veel dingen wel. Want dat komt, ik heb daar een bepaalde ervaringen mee. In de geschiedenis en in de werkelijkheid. En als mensen, ook van predikers die nu dood zijn, ik zeg, doe het niet gauw, want je hebt er niks aan. Maar als er zo'n bepaalde vorm van heiligheid menen te moeten demonstreren. Die man, hè, die dominee, ja, hij is al lang dood. Zo zijn ze tegenwoordig niet meer. Dan gebeurt het wel eens dat je eigenlijk niet goed kan houden. Dat je zegt, hou alsjeblieft op. Ik zou je nog wel iets anders kunnen vertellen. Maar ja, dat wordt gemaskereerd. Dat wordt weggestopt, weet je wel. En dat is niet waar. Ik hoorde pas nog, ja. Ja. Dat is voorlichting in een bepaalde kerk dan ook, waar mijn grootvader uitkwam. Nou, is nou wel, eens kijken, 63 jaar geleden. De man is zijn hele leven straatarm geweest, omdat hij alles weggaf. En omdat hij zo benauwd was, wat voor zijn eigen te hebben. En het wordt aan kinderen verteld, ja, die zijn weggegaan, want die konden meer verdienen. Hun eigen kerkje. Vals, hè. Het waren de enige twee die preekten waar in gemeentes waar geen geld was. En dat ze ook de treingeld niet terug konden krijgen of de bus. Wat is het de duivel, wat is de godsdienst? Wat is die heiligheid van een mens toch doortrapt gemeen? Een laag. Daar geef ik helemaal geen cent voor. Totaal niet. En dat zal eenmaal in de dag der dagen ook wel openbaar komen. En vaak ook al in dit leven. Maar, kijk, je voelt, zo hebben wij toch nog wel heiligen, maar niet zoals bij Paulus. Bij ons is dat groepje heiligen gereduceerd tot een aantal bekende mensen hier te landen. Ja, maar als je nou genoemd wordt heiligen, dan moet je dat toch ook zijn. Je kunt toch geen scheiding gaan maken tussen woord en daad. Leer en leven. Wil je dat dan? Nee, dat wil ik juist niet. Dat wilde Paulus toch ook niet zeker. Je kunt er niet zeggen dat die man een scheiding wilde tussen. Dat hij zei, nou jongens, ik weet wel dat jullie eigen nergens wat van aantrekken en dat je ruzie maakt en dat je allerlei dingen doet die niet betalen. Maar staat toch als een paal boven water voor mij vast. Jullie zijn heilig. In die sfeer hebben de apostelen niet geschreven. Nee, helemaal niet. Maar ze zijn ook niet bij de eerste of beste beweging van het vlees omvergevallen. Ze zeggen, oh, nou zie ik het eens. Jullie zijn niet heilig. Want jij hebt dit gedaan en jij hebt dat gedaan. Zo ook niet. Ze hebben de waarheid boven alles gehandhaafd. Dat onheilige schepselen heilig zijn, kunnen zijn en zullen zijn bij God. En ze hebben niet geprobeerd om de waarheid van God aan te passen aan die heiligen. Maar ze hebben erop en over geschreven hoe die heiligen nou aangepast kunnen worden aan het woord van God. En dat moet je bij zulke dingen allemaal gedenken. Daar moet je aan denken. Waar nemen wij nou het uitgangspunt? Waar nemen we nou het uitgangspunt? Waar gaan we vanuit? Gaan we vanuit van het zichtbare? Van de tegenvallers die we opdoen in het leven? Gaan we daar vanuit? Of gaan we daar vanuit? Gij zijt een koninklijk geslacht. Een heilig priesterdom. Onze God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Die God die gezegd heeft, ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Als je daarvan uitgaat, dan ga je niet uit van de heiligen, maar dan ga je uit van de waarheid zoals God die in zijn woord openbaart. En als je nou daarvan uitgaat, dan doe je vreemde ontdekkingen. Dan vind je onder heel gewone mensen, vergeef me dat ik nou ook even in die denktrant spreek. Maar dan vind je onder heel gewone mensen die geen naam hebben, zou je zeggen, dan vind je opeens heiligen. In de keuken, in de auto, achter de bakje koffie, terwijl ze aan het rommelen zijn in de schuurtje. Op de fabriek, op de vakantie, opeens kom je ze tegen, van die heiligen, daar heb ik nooit iemand van gehoord. Ze zeggen ook niet van zichzelf, ik ben heilig. Ze zeggen zeker niet, ik ben heiliger dan gij. En toch doe je de verrassende ontdekking. Hé, dat is er een, die God vreest. Die naar zijn stem mag horen. Kun je ontdekken. Bij een moeder. Een huissloof misschien. Die de handen vol heeft. Om de huishouden te runnen. Met alle moeilijkheden en verdrietelijkheden. Die eraan verbonden zijn. En dat je opeens ontdekt. Hé, ik ben bij een heilige te gast. Ja. Vreemd. Laten we nou eens luisteren hoe onze vaderen, Zacharinus Ursinus en Caspar Olevianus, hoe die dat nou in de catechismus hebben omschreven. En dan moet je proberen goed de draad te volgen. Hoe ze dat uitwerken, want dat doen ze op een, nou ja, je zou zeggen op een onnavolgbare wijze. Ze doen het zo goed, zo zuiver, dat je zegt, hé, mensen, jullie waren nog maar zo jong. Jaar of 28, 26, 28 jaar geloof ik dat die mensen waren. Hoe heb je dat toch zo kunnen opschrijven? Dat kan alleen doordat de Heilige Geest hen heeft verlicht in de waarheid. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Ja, je zou kunnen zeggen, ze kunnen beter zeggen, wat gelooft gij met de gemeenschap der heiligen? Want het is geen zaak van zien altijd. Toch is dit nuttig. Waarom? Ik zei toch straks, de een zegt dit. De ander zegt wat anders. En derde, die glimlacht alleen maar een beetje als die zo'n artikel hoort. En daarom is het juist zo nuttig als ze vragen aan ons. Jongens, wat verstaan jullie nou onder de gemeenschap der heiligen? Wat versta je daar nou onder? Geef daar nou eens een bijbelse visie, een definitie over, dat wij het mogen horen, hoe het is. En dan gaat hij zeggen, eerstelijk. Ja, een hoop mensen krijgen hier al pijn in hun buik. Die zeggen, daar heb je dat gezeur weer. Dan kun je gelijk alweer horen uit welke hoek de wind waait. Eerstelijk. Nee, nee, laten we nou maar niet gaan praten, laten we nou eens doen. He? Zo praten de mensen, die vinden dat dat woordje alleen al, het is nog ouderwets ook, he? Zoiets als punt 1, he? Eerstelijk. En toch, je voelt wel aan, als iets een vervolg zal hebben, moet er ook een begin zijn. Als iets een vervolg wil hebben, moet er een begin zijn. En anders kun je wel je hele leven over een vervolg in de weer zijn. En over het tweede deel in de weer zijn. Maar zal dat tweede deel ooit verschijnen als het eerste deel gemist wordt? Dat is toch onzin? Dat kan niet. En daarom is het zo mooi. Daarom is dat eerste gelijk al een schot in de roos. Eerstelijk. Punt 1. Er moet een begin zijn. Wil er een voortzetting zijn? Het moet een aanvang hebben. En wat zegt hij dan? Eerstelijk dat de gelovigen. Ja, als je als een huichelaar in de kerk zit. Dat weet ik niet. Dat weet God alleen. En ik ben niet zo gecharmeerd van dat woord, om dat nou elke keer maar weer te gebruiken over die huichelaars en noem maar op. Dat heb ik zo niet. Waarom niet? Nou ja, ik heb het al meer gezegd. Ik denk altijd dat een echte huichelaar, die gelooft niet dat hij een huichelaar is. Die zit altijd zijn vinger uit te steken, dat is een huichelaar en dat is een huichelaar. En die vertrouw ik niet en die, daar moet ik niks van hebben. Zo op die manier. Maar die komt niet aan zijn eigen toe. En die geen huichelaar dan is, die zit zichzelf te beschuldigen. En die beleidt voor God dat hij een grote huichelaar is. En die vraagt aan God, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. En daarom vind ik het altijd erg moeilijk. Je hebt mensen die altijd bezig zijn in de preek om de huichelaars eruit te zichten. En dat je kunt weten dat niks met je is. Maar nee, dat lukt toch niet. Dat doet de Heere God wel. Laat ze beide tezamen opwassen tot de dag van de oogst. Dan zal er wel het onderscheid gezien worden. Maar, ik zeg dat alleen daarom. Kijk. Ja, dat is heel scherp hoor. Je kunt natuurlijk ook behoren bij diegenen die een stapel op- en aanmerkingen hebben, waar je niet overheen kunt kijken. Je kunt schelden en tieren en razen. Je kunt al je pijlen richten daarop en zeggen. Maar wees gewaarschuwd. Want het zou wel eens kunnen wezen, je lijkt er al heel veel op hoor, op een huichelaar. Die doet dat. Je wil het misschien niet weten. Je wil het misschien niet herkennen. Maar je lijkt er verdacht veel op. Dat is de tong. De achterklappende tong. Dat is dat zoeken naar ongerechtigheid. Zoals een hond loopt te snuffelen over de straat of dat hij zijn reukie kan vinden. Zo is de mens dan bezig om maar op te diepen wat niet goed is. En dan komt er een stroom van ongerechtigheden voor de dag. Van een ander. Van anderen. En je hebt duizend redenen. Eigenlijk moeten we nog heel dankbaar zijn dat je nog bij zo'n zootje wil zitten. Moeten we heel dankbaar voor zijn. De kerkenraad en de dominee mag eigenlijk wel blij zijn dat ik nog kom. Want ik hoor er eigenlijk niet. Ik hoor ergens anders. Bij degelijker volk. waar de waarheid meer is, enzovoort. Maar zo is het niet. Dan ben je hiervan uitgesloten dat de gelovigen allen eriniegelijk zijn. Want dat beeld wat we dan vertonen, dat is niet het beeld van de gelovigen, maar het is meer het beeld van die honden die kwamen om Lazarus' zweren te likken. Nou, je kunt zeggen, sommigen denken ja dat het nog een soort verlichting geweest is voor die man. Dat die honden zijn zweren kwamen likken. Ik houd me meer bij het tegenovergestelde, dat het een rotgevoel geweest is. Als die ruwe, vieze tongen van die honden die altijd in het vuil zitten, aan je zweren komen likken. Dat het nog erger wordt. Besmetting. Dan lijk je op zulke honden die eigenlijk altijd bezig zijn om te likken aan de zweren van een ander. Dat is goddeloos. Het is alleen jammer, ik kan het er niet bij mijn eigen en bij u inbrengen. Dat kan God alleen, maar ik hoop dan ook dat God het doen zal. Want ik kan gerust aannemen, als dat niet zo is, dan ga je voor de bijl. Vroeg of laat, dan stormt de Heere ons weg. Dan hebben we geen plaats meer. Hoe vroom we ook worden, hoe degelijk, hoe goed dat we het naar ons zin krijgen. We zijn door de Heere eruit gezet. Die zal de eerste niet zijn. Die het zo vergaat. Dat is erg. Er staat hier eerstelijk dat de gelovigen. Ja. En dan gaan wij niet zitten ziften en zeggen, jij bent een huichelaar en jij dit. En jij bent een gelovig. Nee. Dat weet God de Heere alleen. Maar uit onze mond zullen wij geoordeeld worden. Die met de mond beleidt dat Jezus Christus uit de doden, dat Jezus Christus de Heere is. En met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Die zal zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men ter zaligheid. Als dat zo is, als hij dat zo is, dan hoop ik dat we nog wat anders te horen krijgen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heffen met mij de lof des Heeren aan. Eigenlijk ja, het is natuurlijk. Je zou over gewone dingen moeten spreken of alleen zingen. En luisteren naar het woord van God. Dat zou een hoop kwaad kunnen voorkomen misschien. Als we alleen maar zouden zingen. Beginnen bij Psalm 1. He? En dat we eigenlijk zouden denken, nou jongens, laten we maar niet praten. Want van praten komt praten. En zo komen we steeds verder van huis. Ja, er zei eens iemand aan het einde van een gezelschapsavond waar ik ook gezeten was. Die zei tegen me, stiekem, het was nog een jonge man. En hij durfde natuurlijk zelf ook niet veel te zeggen. Maar toen zei die stiekem aan het eind, had een betere stukje uit de Bijbel kunnen lezen. Een hoofdstukje, of een paar hoofdstukken. Dan had het niet zo beroerd geweest als nu, wou die zeggen. Nou, dat is vaak ook zo. Eerstelijk, dat de gelovigen, alle en een ieder. Wat betekent dat? Dat betekent, het gaat over de gemeenschap als zodanig. Maar, daar moet je niet achterweg kruipen. Je moet niet al te veel zeggen eigenlijk. Hè? Je kunt zeggen, ja, bij ons, oh, bij ons is toch zo'n liefde. Bij ons dit, bij ons dat. Daar ga je mee omver. Daar ga je onherroepelijk mee omver. Ik heb dat altijd gezegd tegen de mensen die zich aansloten bij deze gemeente. Mensen, ik hoop dat jullie niet al te idealistisch hier komen. Maar dat de kern waar het om gaat is het woord van God. Maar niet dat zijn, oh daar is zo'n band en daar is zo'n liefde. Want daar kom je mee bedrogen uit. Die band is er wel. Maar die zul je niet altijd zien. Niet altijd ervaren. Het is er wel. In tijden van nood en van dood en van geklag en van rouw zul je het merken. Dat je niet de enige bent die zit te huilen. Dat je niet de enige bent die in de hoek kruipt om de God des levens aan te roepen. Dat je niet alleen blij bent. Maar dat er meerdere zijn die blij zijn. Dat is zo te merken. Maar het ligt niet voor het opscheppen in die zin van... Want ja, dat is niet goed. Als je zo, en zo probeer dan de mens daar een beetje op voor te bereiden. Dat waar het om gaat is... Denk erom. Allen en ieder... Ja, ik weet wel. Je moet je eigen niet verschuilen in de massa. Je moet je niet verschuilen in dat allen. Kijk, eigenlijk is het zo. Als je nou tussen die allen zit. En het geldt voor jou niet. Dan moet dat een vraag zijn eigenlijk. Mijn ziel. Hoe is het met jou? Hoe is het met mij? Want het is natuurlijk ook waar. Als ik daartussen zit en ik zie blijdschap of droefenis. Of ik voel, ik zie de verbondenheid van anderen aan het woord. Dan kan ik zeggen, nou daar ben ik zo blij mee. Hè. Maar heb ik nou persoonlijk ook die genade? Ben ik die nou ook deelachtig? Dan moet je opletten wat hij van gaat zeggen. Alle en een ieder. Dat hij hier niet begint met een staaltjes op te noemen waaruit zou kunnen blijken dat het bij ons wel goed zit met de gemeenschap der heiligen. Nee. Tot grote irritatie van activisten zonder meer die met grote sprongen er doorheen dwarrelen en zeggen, oh dit moet anders, dat moet anders, en als nou is, maar het zo is. Tot grote ergernis, vaak van ongemotiveerde en ongefundeerde motivisten, activisten, zegt hij hier, dat alle en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En nou is dit een van de kenmerkende dingen, zaken. Dit is onomkeerbaar. Je kunt het niet verwisselen met ten andere. Dat willen de mensen tegenwoordig. De mensen willen wel praten over allemaal ene kerk. Allemaal ene naam. Zoveel mogelijk bij elkaar. Natuurlijk. Dan komt het wel goed. Als wij nou maar eerst dit. Als wij nou maar eerst dat. Maar het is niet omkeerbaar. Want er staat bij ten eerste. Alle en een ieder. Als lidmaten van die kerk. Aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dus de gemeenschap der heiligen, die moeten wij niet laten vervloeien in het zichtbare in de eerste plaats. Of zoals sommigen in dat zoetige gedoe. Waarbij de gemeenschap zo vleeselijk is dat men elkaar om de hals hangt enzovoorts. En allemaal van die akelige, nare dingen, weet je wel, die toch nergens toe deugen. Dan tot hoererij en tot allerlei onreinheid leiden. Zo gaat het in de praktijk van het leven. Omdat wij het omdraaien. Zo komt dat. Daarom kan het ook niet voor elkaar komen. Daarom draagt iedere ongefundeerde ecumene draagt de kiem van de ontbinding in zich. Want dit is één. Dat we aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Hoor je dat? Aan de Heere Christus. Dat is ook een bepaalde manier van zeggen. Je kunt zeggen, jongens, we leven allemaal op dezelfde wereld. Waarom moet dat nou zo? We leven allemaal onder hetzelfde zonnetje en onder dezelfde regenbui. Waarom zouden we nou elkaar het leven moeilijk maken? We hebben toch allemaal Gods goede schepping, hebben we toch boven ons en om ons. We zijn toch allemaal mensen. Nou, waarom is er een oorlog? Waarom dit en waarom dat? Dan heb je het over de gaven. Die God ook geeft onder de mensenkinderen. Dat hij zijn zon doet opgaan over bozen en goeden. Maar daar kun je geen gemeenschap op bouwen. Beslist niet. En zeker geen gemeenschap der heiligen. Dat kan niet. Ja, maar er kan toch ook wel gemeenschap zijn van gewone mensen die dan niet zo kerkelijk zijn of niet zo bijbels zijn. Nou ja, als er een of andere slogan wordt aangedragen, een of andere ideologie of ideaal, weet je wel, dan kan een politieke leider, die kan duizenden mensen om zich heen en dat iedereen zit te schreeuwen, we nemen het niet en we nemen het niet. En als er een of andere demonstratie is, voor of tegen abortus, dan zie je ook gemeenschap enzovoort. En zo heb je het in alle dingen. Maar is dat nou echt gemeenschap der heiligen? Of is het eigenlijk zo dat het een soort afleidingsmanoeuvre is van de werkelijkheid? En zodra die verdwijnende, samenbindende idealen een beetje schipbreuk leien, weet je wel, het gaat allemaal niet zoals we gedacht hadden, dan zit je midden in de oneenigheid en midden in de moord en de doodslag. De een die kan de ander niet zien of luchten. En hebben we nog samen met de rode vlag gelopen. Ja. Ja, nou zegt ander, ik noem het biefstuk socialisme tegenwoordig. Zijn dat nou socialisten? Nee, geen mij die maar. Kijk, dat kun je geen gemeenschap der heiligen noemen. Dat zijn zo van die tijdelijke, zou je zeggen, van die tijdelijke verschijnselen. Die gaan en komen en sterven. En als paddenstoel uit de grond schieten en er blijft op de duur niks van over. Daarom staat er hier niet in de eerste plaats de gaven, maar de gever, Jezus Christus, de Heere Christus. Dus ons blijkt hieruit dat de Heidelberger in navolging van het woord van de Heere Jezus, wijnstok, rank, die in mij blijft, dit is zijn gebod dat hij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkaar lief heeft. Kun je niet omdraaien. Je kunt niet zeggen, als we elkaar nou maar lief hebben, als we dat zover proberen te krijgen en dat we daar komen, nou ja, en we zijn dan nog zo bevoorrecht dat we geloven in God, dan worden we zeker zalig. Want dat stelt de Heer toch zo op prijs, hè, dat we elkaar lief hebben en dat we goed zijn voor elkaar. Nee, dat gaat niet. Dat is de paden achter de wagen spannen. Dan kan er wel een gemeenschappelijk ideaal zijn. Maar dan is er niet een gemeenschappelijk persoon. Dan kun je zeggen, ja, maar vaak in de geschiedenis zijn het toch ook de personen waar de mensen om vergaderd werden in eenheid. Ja, maar die persoon is al lang dood. En die persoon kon het in de ogen van anderen ook weer niet maken. Die persoon heeft het ook niet gered. Vaak viel tijdens zijn leven de eenheid nog uit elkaar. Dus je begrijpt wel dat er hier staat aan de Heere Christus. Dat wil zeggen, de enige en eeuwige Zoon van God en Zoon des mensen. God uit God en licht uit licht. Hem die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Die leeft tot in alle eeuwigheid, die dood geweest is, maar ziet, hij is levend geworden. Hij kon door de dood niet vastgehouden worden. Het gaat niet om een ideaal beeld. Het gaat ook niet in een idealistisch gevormde voorstelling en definitie waarom de gelovigen geschaard en gebonden zijn. Het gaat om een levend persoon die de baas is, die de koning is, die de wijnstok is, die de heerser en gebieder is. Heer, de gezalfde, Christus, van God de Vader verordineerd. Dat voel je wel aan. Ja. Je kan zeggen, ja, maar Joop de Uil die zit er ook niet voor niks. Dat is ook naar de bepaalde raad en voorkennis God. En dat van acht, een paar jaar of heel wat jaartjes aan de teugels getrokken heeft, menselijk gesproken, dat is ook niet voor niks. Dat is toch ook, ja, dat weet ik wel, de raad van God die zal bestaan. Maar je ziet toch zelf wel dat eigenlijk niets stand kan houden. Wat uit stof is, neemt een eind. Het hoort alles tot de dingen die voorbij gaan. Nou, hoe kun je nou een gemeenschap die tijd en eeuwigheid omvat, hoe kan dat nou vast komen te liggen? Hoe kan dat nou waar worden in een sterfelijk mens? Daarbij komen dan allerlei ontwikkelingen die weer anders worden enzovoort. Nee, dat is allemaal hopeloos. De Heere Christus, onze koning, zegt de dichter, is van Israëls opgegeven. De koning die gesteld is tot een erfgenaam van alles. Dat is dus vers 1, niet vers 2. Dus als het gaat om het zoeken naar de eenheid, dan moeten we niet een of andere vage formulering uitdenken. Maar dan dient de vraag gesteld te worden. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? En wie is hij voor u? Dat is de wortel. En dan gaat hij pas spreken over schatten en gaven. Er is verschil in schatten en gaven. Je kunt een schat geven, inderdaad, maar dat wordt hier niet bedoeld. Weet je wat met de schatten bedoeld wordt? Dan wordt bedoeld al dat waarin, onder andere waarin de belijdenis ook sprake van is, vergeving van zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dat is heel ruim getekend, maar er is nog veel en veel meer. Dat zijn de schatten. Worden daarom schatten genoemd, omdat ze onvergankelijk zijn, eeuwig. Waar de roest niet verteert en waar de dieven niet doorgraven. Schatten. Allerhoogst en eeuwig goed. Schatten die blijven, die nooit verouderen. Ik doe mijn liefhebbers beërven, dat bestaat. Hendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. Dat zegt de Heer. Kom bij mij. Bij mij is duurachtig goed. Dat betekent het goed dat nimmer meer vergaat. Zal hij ongestoord verwerven. Dat zijn de schatten. Vrede met God. Door het bloed des kruises. Gerechtvaardigd. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Geheiligd in zijn naam. En de gaven. Nou, de gaven, daar kun je meer of minder van hebben. Daar zou je zeggen, daar is de Heer vrij in. Maar je hebt weinig gelovigen die helemaal niets gekregen hebben. Die helemaal niets gekregen. Ik moet denken aan Walter Luthi. Meen een Zwitser. Een Duitser, een Zwitser dacht ik. Die schrijft over oude mensen. Ik zal het wel eens in de kerkbode zetten. Ik vond het een mooi stukje. Maar hij zegt, ja, wat heb je nou aan een oud mens? Een oud mens dat zomaar stil zit. geen verstand meer heeft, geen gedachten meer heeft. Noem maar op. Wat zie je daar nou nog, ik zeg het met mijn woorden, wat zie je daar nou nog van de gaven die God geeft? Je kunt niet meer over geloof praten, niet meer over liefde, niet meer over hoop. Ze zijn vaak heel diep in het verleden weggezonken, als ze dat nog doen tenminste. Is dat nou ook nog gaven? Ja. Die zet God nou op onze weg. Die zet God nou op onze weg. Mensen die niets zeggen. Mensen die ook niets meer doen. Mensen die maar wat zitten te murmelen. Die zitten daar als levende getuigen van Gods grote goedheid en liefde. Ze zitten alleen maar te zitten en te kijken en te lachen of te huilen. Maar ze zitten er als een levende prediking. Gods goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Wij zeggen, wat heb je aan die mensen? En nog modernere mensen die zeggen, ach, waar leven die mensen voor? Die kun je beter een spuitje geven. Kun je beter een spuitje geven. God zet ze daar neer. Opdat Martha's en Maria's openbaar zouden komen. Dat God in deze mensen, en dat geldt ook voor mensen die nog niet oud zijn, maar die naar de waarneming van anderen, naar het oordeel van anderen niet meetellen. Heb je daar nou aan? Wat is dat nou voor iemand? Hij zegt nooit wat, hij doet nooit wat. Wat is dat nou voor iemand? God zet hem daar neer. Als een teken in ons midden. Ja, ik heb altijd de voorliefde gehad voor buitenbeentjes, kan ik ook niks van doen. Voor mensen die misschien een klein tikkeltje anders zijn dan een ander. Voor mensen die, ja, wat men dan noemt, die minder begaafd zijn. Mensen die gauw van stuk gebracht zijn. Van die eenzelvige mensen waar eigenlijk weinig eer mee te behalen is. Dan denk ik altijd, ach lieve vriend, God heeft jou uitverkoren. Het onedele, het verachte, hetgeen niets is, heeft God uitverkoren, opdat hij hetgeen iets is, te niet zou maken. Dat geen vlees zou roemen voor God. Gaaf. Je kunt hier in Hilversum kunt zien. Dan zie je mensen die zijn zwak begaafd, om het nog maar heel voorzichtig te zeggen. Ik denk dat hier verschillende huizen zijn, want soms als je daar in de omgeving van deze kerk hier, dan zie je daar jongens lopen en meisjes met andere jonge mensen die zo'n beetje begeleiden, Mongooltjes. En ik moet altijd kijken, niet uit een botte nieuwsgierigheid. Maar ik wil dan graag extra een keer zwaaien. Extra kijken naar hun gezicht. Als ze zo vrolijk kijken of als ze verdrietig zijn. Denk ik, ja. Ja, ik weet wel, we kunnen met onze achterlijkheid de hemel niet verdienen. Dat weet ik wel, daar loopt het niet over. Maar, dat is nou Gods welbehagen. Om het uitgetelde, het niet meetellende, omdat eeuwig gelukkig te maken. Daarom moet je niet te veel zeggen, kinderen, eigenlijk moet je het helemaal niet zeggen, maar ik kan het jullie niet altijd kwalijk nemen, zoals ik mezelf kwalijk neem. Want ik heb zelf een zus die krankzinnig is. Al 45 jaar. Maar ik weet wel, als wij thuis zijn, jij bent hartstikke gek, of jij bent gek, dan zijn mijn moeders. Durf je dat te zeggen, terwijl je zus al zo lang uit huis is, omdat ze geen verstand heeft, omdat wij het niet meer konden? En dat vergeet je toch niet. Dat vergeet je, dat blijft je bij ergens, hè. Als je het hoort zeggen ook, je haakt er niet altijd op in, want wij beseffen dat niet. En ik ben nou net opgegroeid in een gezin, hè, waar we zoiets wel meegemaakt hebben. En ik was denk een jaar of 7, 8 dat ik al op die zus moest passen. Toen mijn moeder in het ziekenhuis lag de hele dag. En dat ze maar aanplaste en maar alles kapot gooide en kapot maakte wat ze in handen kreeg. Dat de angst me soms aanvloog dat ik denk, wat moet ik toch beginnen als zo'n klein jok. Vader op eten uit om wat eten bij elkaar te schrapen en te zoeken in de oorlog. En jij past maar op Mientje. Nou ja, dan natuurlijk, dan ben je er dichter bij groot. Maar doet je altijd wat? Als ik mijn eigen kinderen hoor zeggen of anderen. Jij bent gek. Jij bent gek. Nee. Het is een grote zegen als de Heere ons dat geeft dat wij er niet zitten. Maar je moet het niet tegen elkaar zeggen zo. Gaaf. Oh, ik heb het toch gezien, mensen. Ik kom er niet veel. Vroeger meer. Toen ik nog als jongen thuis was, fietsten we naar Noordwijk. Naar de Willem van den Berg Stichting. En dan zou je zeggen, die mensen hebben geen gaven. Maar toch in die instuif, waar je een kopje limonade kon drinken, daar waren ook weer mensen die hadden net nog iets meer als mijn zus. Mijn zus kon niet praten. Die kon alleen maar geluiden voortbrengen. Maar die konden nog een perkte woordenschat, konden ze toch nog wat. Die liepen te helpen. Heel trots. Je zou ze het niet nadoen met een bordje met glazen limonade en koffie. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel, meneer. En als mijn vader dan zo zijn zakje tabak greep en hij deed er zo'n greepcheck en wat vloeitjes, hè. Oh, daar waren ze zo blij. Wat is de Heere toch goed, hè, meneer? Heb ik horen zeggen. Wat is de Heere toch goed, hè? Jongen, weer een pluk tabak gehad. Ja, en dankbaar. Dankbaar. Met geen woord te beschrijven. Zo dankbaar. Ik heb wel eens zitten huilen, alleen in mijn eentje, buiten de inrichting, dat ik dacht, ik wou dat ik maar ruilen kon. Ruilen? Ja, ik weet, u zegt het is niet goed, en zelf zeg ik misschien ook nu het is niet goed, maar ik dacht, ik wou dat ik maar ruilen kon met mijn zus of met een van de jongens daar. Dat ik daar maar zat, dan had ik niet zoveel kwaad gedaan als nu. Was ik niet zo'n ondeugende jongen. Maar dan zat ik daar, ver van alle gewoel. Ja, ik weet wel, zo mag je niet denken. Maar het is toch wel in me opgekomen. Ik weet ook dat mijn vader daar in een struik bewusteloos raakte van de liefde Gods in Christus. Toen die zag in de geest dat die mensen zalig werden. Wat was die man van de kaart. Dat God het arme en het verlorene had uitverkoren. Het onbegaafde. En toen ik erbij was als kind en we zaten in de instuif, zat er een heel degelijk mannetje, een ouderling van de christelijk gereformeerde kerk, die zat er met zijn zus. Die was ook wat men dan noemt gek. En mijn vader zat er te praten uit de ruimte van zijn hart. Toen zegt die man, hij zegt, ja, maar Overdijk, je denkt toch zeker niet, dat zijn allemaal de gevolgen van onze zonde hoor, dat die mensen hier zitten. Je denkt toch zeker niet dat die mensen allemaal maar zalig worden? Nou, zei mijn vader, ik geloof wel dat er velen zullen zalig worden. Ja, maar dit, fijn, zo'n mooi verhaal, dat klopt als een bus, weet je wel. Klopt, precies. Toen zegt hij, mijn zus, die is 42 jaar, ze was zo grijs als een duif. Ze hebben nog nooit een stom woord gezegd. Kijk, als mijn zus sterft, zou ik niet weten waar ze is. Maar ik zou niet durven zeggen. En in de dadelijkheid, dat heb ik meegemaakt, stond dat mens op. En ze liep naar mijn vader toe. Ze had geen enkele gave, zou je zeggen. Toen zegt ze tegen mijn vader, zo is het, meneer. O God, wees mij zondaar genadig. Nou, ik dacht dat die ouderling van zijn stoel afrolde, dat hij nog nooit gehoord. Nog nooit. Maar wat een bevestiging. Ja, schatten en gaven. Er is verschil. De een heeft de gave van de onderscheidende kennis, de ander heeft de gave van des geloofs, de andere der gezondmaking en een andere weer wat anders van het gebed. Maar de minst begaafde in onze oog zit daar toch als een blijk van Gods goedertierenheid. Als we dat nou eens mogen zien, we moeten nodig naar huis. Er is nog catechisatie, we laten het de rest maar rusten. Maar ik zou zeggen, dit eerste stuk is belangrijk. Maar misschien heb je er iets van gevoeld. Toen we dat zongen uit Psalm 116. Want ja, over het algemeen, ik krijg nog wel eens wat te horen over het zingen. Want sommigen zeggen dat er veel te hoog gezongen wordt. Anderen zeggen, en ik vind zelf ook wel eens een beetje hoor, een beetje flink zingen. We zijn niet zo groot in aantal, maar daarom kan er nog wel flink gezongen worden. Dat begrijp je wel. Maar het doet er nou even niet toe. Maar dat je even voelt, hè. Kan gewaar worden ook, hè. Ja. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Om daar nou met lof die grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heffen met mij de lof des Heren aan. Dat is toch het leven van het leven. Dat zal toch de eeuwigheid ook zijn. Om gewoon de lof te zingen en het lam. Nou, kijk, dan komt er ook hier al een stukje van die gemeenschap. Met hem. En het uitzien naar hem. En de betrekking op elkander. Zo verder te gaan. Amen.